Geliefde gemeente, allemaal hartelijk welkom deze middag. Waar we vanmiddag hopen stil te staan bij een heel belangrijke vraag en antwoord uit de Heidelbergse Catechisme. Uit de 7e zondagafdeling. En daarvan de 21ste vraag en het antwoord. Zondag 7, vraag en antwoord 21. Daar wordt gevraagd, wat is een waar geloof? Het antwoord luidt, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, met welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Tot zover. Zalig die in hem geloven. En het gaat hier in de Heidelbergse Catechismus nu over het ware geloof. Daarbij letten wij op een stellig of een zeker weten en een vast vertrouwen. Het ware geloof, wij letten op een zeker weten en een vast vertrouwen. Dat is wel met recht een heel belangrijke vraag. Wat is een waar geloof? Want daar staat alles mee. Nou ja, de Heere die staat altijd, of wij geloven of niet. Maar voor ons geldt wel wat Paulus schrijft aan de Korinthe: beproeft u zelf of gij in het geloof zijt, dat de geest van Christus in ons woont. Want, u voelt wel aan, voor ons en voor onze kinderen is het van het hoogste belang om niet alleen te weten wat een waar geloof is, maar om ook inderdaad te geloven in de Heer Jezus Christus. Jullie weten wel, bij die vorige vraag en het antwoord, toen het ging of nou alle mensen weer zalig worden, zoals ze in Adam verdoemd verloren zijn, toen is er gezegd, nee, alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. Zoals een rank in de wijnstok. Zoals een ent op een onderstam wordt ingeënt. Die hem worden ingeleid en als een weldaden aanwezig. Maar dat is één, want hij is zelf de allergrootste weldaad. Nou, nu komt die vraag, daarop aansluitend, wat is dan een waar geloof? En dan gaat de Heidelberger een antwoord op geven, vast en zeker. De Heidelberger gaat niet uit van veronderstellingen van, ja, dat kan ook wel waar zijn, en dat kan wel een waar geloof zijn, en dat kan wel een waar geloof zijn. Als je goed de Heidelberger gaat volgen, dan merk je, voor de Heidelberger is er eigenlijk maar één geloof. En dat is het geloof dat de Heilige Geest werkt door het evangelie in de harten van zondaren. Wij worden daarbij altijd omringd door dat wij zullen de zondaren zijn, worden wij altijd omringd door misverstanden. En dat zijn bijvoorbeeld het idee dat ik kan geloven als en wanneer ik wil. Dat het geloof staat of val bij de gratie van mezelf? En sommigen die dat niet durven zeggen, die leggen zo'n buitengewone nadruk op het geloof. Nou, dat willen wij ook doen, want dat staat in de Bijbel. Zonder geloof, hebben we horen lezen, is het onmogelijk God te behagen. Maar, ik bedoel, je kan zo'n nadruk leggen en spreken over het geloof, dat de persoon waarin je gelooft, het woord waarin je gelooft, dat verdwijnt helemaal op de achtergrond. We zijn dan heel druk en sterk benaderend geloof. Daar komt het op aan. Terwijl we eigenlijk vergeten dat het voor het geloof op hem aankomt. Op de Heer Jezus Christus. De voleinder van het geloof. Dat zijn allemaal dingen die leven in ons. Omdat wij zondaar zijn. En omdat wij altijd geneigd zijn de zaken op onze eigen manier te zien en uit te leggen. De prediker en de hoorder. En dan worden bepaalde dingen vergeten. Er heeft dus iemand een studie gemaakt, van een Duitser meen ik, over het Nieuwe Testament, over het geloof. Er heeft hij een studie gemaakt over die teksten waar geschreven staat het geloof van Jezus Christus. Dat we zalig worden door het geloof van Jezus Christus. Nou, de verklaarders, ook de kanttekeningen, die voegen daar dan ter verduidelijking bij. Dat betekent door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar eigenlijk staat het er niet. Het staat eigenlijk door het geloof van Jezus Christus. En natuurlijk, dan kun je zeggen, ja, maar je kunt niet door het geloof van een ander zalig worden. Je zou persoonlijk toch dat geloof beoefenen. Je kunt toch niet zeggen, nou ja, ik geloof of niet geloof, de Heer Jezus heeft het geloof. Maar weet je, in die studie, daar kwam uit dat in de brieven van Paulus het geloof van Jezus Christus soms deze betekenis heeft. Dat het geloof, ik geef het helemaal met mijn woorden weer, want ik weet dat niet uit mijn hoofd, dat citaat. Maar de bedoeling is wel duidelijk. Het geloof van de Heer Jezus Christus, dat zou je dan voor moeten stellen als een huis. Een huis. Niet met handen gemaakt. En dat huis, dat is het geloof en de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat komt zo over ons heen. Als een tent. Als een huis. Waar je in mag wonen. Waar op de achtergrond verdwijnt mijn bouwen. Mijn activiteit. En waar op de voorgrond staat dat het geloof ons overkomt. Het komt over ons. Als een tent en een huis om in te wonen. En in dat huis, daar is de gelovige, die tegelijk de zondaar is. En daar in dat huis voor de ramen, daar wordt geroepen dat ik in leven en in sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Daar wordt geroepen, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Kijk, dat is een troostrijke gedachte. Waarom? Omdat dat het geloof zo nauw verbindt aan de Heer Jezus Christus en aan zijn persoon en werk. Hij die toch genoemd wordt de voleinder des geloofs. Daarin wordt zo sterk benadrukt, het geloof is de gave van God. Je gelooft het of je gelooft het niet. In het huis. En de meest twijfelmoedig en kleingelovig die in dat huis mag wonen, die woont toch in het geloof. En die woont toch in de Heer Jezus Christus. Al zit hij misschien menigmaal van schrik en zorg onder de tafel. En al roept hij, het is met mij afgelopen, huichelaar die ik ben. Dat is een troostrijk aspect. Zoals de regen neerdaalt op de aarde. Zo laat de Heer het geloof komen over zondaren als een tent om daarin te wonen. Voor we nou letten op die vraag en dat antwoord, wilde ik graag eerst iets zeggen over geloof. Ik wil er uw aandacht eerst bepalen graag bij het feit dat er in de Bijbel meer gesproken wordt van het geloven dan van het geloof. Natuurlijk, er wordt ook gesproken van het geloof. Maar het is net alsof de Bijbel als het ware overwegend wil zeggen, ja, je kunt maar beter niet al te veel over het geloof praten. Als een zaak zoals je over een bepaald onderwerp of een ding kunt praten. Laten we het nou eens over de tuin hebben. Laten we het nou eens over het huisje hebben. Laten we het nou eens over Jan hebben of Piet. Of laten we het nou eens over de een of andere wet of formule hebben. De Bijbel doet dat wel. Ik heb het jou aangewezen. Het geloof van Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Maar meest lees je van het geloven. Dat wil zeggen, hoe gaat dat nou in het leven van een mens die gelooft? Houdt hij in het afgetrokkene hele gesprekken over het ware geloof? Of gaat het er in de praktijk om wat Jezus tegen Martha zei? Gelooft gij dat? Geloof jij dat? Jongen, man, vrouw, meisje, geloof jij dat? En wat is dat dan? Is dat zoiets als dat je zegt, ja, ik ben christelijk, ik ben gedoopt, ik ga naar de kerk. En ik geloof dat wat er in de Bijbel staat, dat, ja, is waar. Nou, we hebben uit de Bijbel horen voorlezen een stukje uit Hebreeën 11. En in dat Hebreeën 11, daar lees je over het geloof. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Maar je merkt in dat Hebreeën 11 dat dat geloof in het leven van mensen iets betekende. Er gebeurde iets. Er zit gewoon beweging in. Het leeft. Het doet iets. Oorspronkelijk, dat woordje dat wij gebruiken, geloof, dat is natuurlijk heel iets anders dan misschien. Geloof is niet zoals wij het gebruiken. Ja, ik geloof het wel, maar ik weet het niet zeker. Dat is twijfel. Dan weet je het niet zeker. Nou, dat heeft het woord, het Bijbelse woord geloof. Dat wil dat niet betekenen van ik weet het niet zeker. Het is een vaste grond. En een bewijs van zaken die we niet zien. Dus het is niet een misschien. Vroeger, toen dat woordje geloof nog niet zo gedevalueerd was. Toen had je bijvoorbeeld een herberg of herbergen in ons land. Die heette het geloof. Je zegt wat een gekke naam. Maar dat betekende gewoon vertrouwd. Je kunt op ons vertrouwen. Je wordt hier goed behandeld. Je krijgt waar voor je geld. Toen wisten de mensen nog dat geloof juist iets zekers was. En dat de aard van het geloof vertrouwen is. Ergens op vertrouwen. Iets of iemand je vertrouwen geven. Dat je daarop kunt vertrouwen. Dat woord geloof in het Oude Testament, dat staat in verband met het woordje amen. Broeder Vaner heeft vanavond al een omschrijving gegeven van het geloof. Want hij heeft dat woordje amen vertaald met onze woorden. Dat het vast en zeker is en zal zijn. Dat is eigenlijk ook de bedoeling. Vroeger, heel lang geleden, bij Israël en ook bij de christenen, daar was de voorlezer of de voorzanger aan het werk, die las wat of die zong wat. En dan gebeurde het vaak, dan de mensen die het waren, die gaven antwoord. Die zongen een antwoordvers. Of als de geloofsbelijdenis gelezen werd, en die was aan het eind, dan zeiden de mensen die erbij zaten, amen. Daar bedoelden ze mee, zo is het, dat is zeker. Daar zijn wij van overtuigd. Daar zijn we het mee eens. Amen betekent ook vast en zeker. Je kunt erop steunen. Het is echt waar. Het is van God. En daarom is het waar. God die niet liegen kan. En leed je nou eens eigenlijk het geloven? Is een antwoord op wat God zegt. Broeder Vader heeft vanavond voor ons allemaal vast antwoord gegeven. In de stellige hoop dat wij dat allemaal ook hebben meegedaan natuurlijk. Dat zal vast en zeker zijn. Maar daar kun je het nou duidelijk in merken. Antwoord. Een antwoord dat de mensen niet hebben van zichzelf. Een antwoord dat God zelf geeft. Doordat God ons in dat huis brengt, in die tent van geloof. In die andere omgeving. Die gave van God. Maar ik zei, het gaat bijna altijd in de Bijbel over het geloven. God zegt wat. God zegt tegen Abraham, Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. Dat zegt God. Dat is vast. Dat is zeker. Is het voor mij vast en zeker? Of zeg ik, nou ja, dan weet ik ook niet wat God daarmee bedoelt. Dan zal God eerst eens moeten zeggen waar ik naartoe moet. Dan zal God eerst eens moeten zeggen welk land, welke stad, welke straat of welk dorp waar ik naartoe moet. Zo kan het niet gaan. Zo denken wij. Zeg, kom nou, dat doe ik niet hoor. Dat kan God wel zeggen. Maar dat kan niet van God zijn, want dan zou God wel duidelijker zijn, dan zou God wel dit zeggen of dat zeggen. Daar zie je het ongeloof. Het is niet vast en zeker wat God tegen mij zegt. Maar wat merk je nou? En dat is nu het geloven in de praktijk van het leven. Abraham die pakt zijn spullen bij elkaar. En zijn knechten. En Lot gaat ook mee. En Sarah zijn vrouw. En ze gaan op stap. Door het geloof heeft Abraham de reis ondernomen, niet wetende waar hij komen zou. Voel je wat geloof is? Geloven? Het is tegen de Heere God zeggen, niet alleen met woorden. Maar, zoals je helemaal bent, Heere, u hebt gelijk, dat is waar, dat is zeker, dat is vast. U bent geen man dat u liegen kan, nog een mensenkind dat het u berouwen zou. Ik geef me aan u over, want daar valt de nadruk op. Je kunt natuurlijk de nadruk erop gaan leggen dat Abraham al zijn spullen bij elkaar pakte en al de ezels en de ossen en de kamelen bij elkaar haalde. En jongen, wat is dat een werk geweest. En dit en dat, tuurlijk. Maar je begrijpt wel dat de diepste inhoud was, Abraham gaf zich over aan God. Abraham gaf zich over aan God. Net zoiets als, de Heere weet het. Ik weet het ook niet, maar de Heere weet het. En de Heere zegt het. Ik geef me over. Ik ga al. Wat wonderlijk is dat, hè? Dat het geloven iets is van jezelf zoals je bent overgeven aan de Heer. En daarmee eigenlijk zeggen, Heere, u weet wat goed is, wat de weg is. Wilt u me leiden door uw raad? Daar staan ze voor de Rode Zee, het volk. Of laat me Abraham nog even noemen. Abraham, offer mij uw zoon, uw enige geboren. Ja. Die je lief hebt. Zou jij het doen? Ik zou het niet doen. Ik persoonlijk, ik zou het niet gedaan hebben. Tenzij. Maar het is een wonder. Maar als je nou gewoon denkt met je verstand, nou dat kan nooit van de Heere zijn, dat zal de duivel wel zeggen. Die zegt dat je je zoon moet offeren. Maar de Heere God die heeft toch geen welbehagen in mensenoffers? Dat is toch afschuwelijk? Dat is heidens. Dat doen wij niet, dat kan niet. Maar daar zie je nou weer het geloven. Hij pakt de spullen, zijn zoon, het vuur, het hout, en hij gaat op weg. Wat denkt hij dan? Ja, ik kan me natuurlijk moeilijk verplaatsen wat dat geweest is voor een reisje. Daar kan ik me moeilijk in verplaatsen. Want dat moet natuurlijk iets diep ingrijpend zijn. Maar als je het in de Bijbel leest, dan straalt het toch bij alle spanning een zekere rust vanuit van dat verhaal. Kierkegaard, die Deen, die heeft er op verschillende manieren over geschreven. En dan zie je een hele gevecht van Abraham en Isaac, mensen nog hem toe. Maar in de Bijbel lees je dat zo niet. Dat is maar veronderstelling. In de Bijbel lees je dat ze gingen en op de derde dag, dan zien ze daar de berg. En dan zegt Isaac, hier is het vuur, het hout, waar is het lam? De Heer zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Ik weet zeker dat dat bij Abraham natuurlijk helemaal niet zo geweest is alsof het over een spelletje ging. Natuurlijk niet. Dat die man innerlijk tot het uiterste toe bewogen is geweest, daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar het is net alsof hij zich inhoudt. Het is net alsof hij zegt, ik zit hier in het huis, in de tent van het geloof. En al bruist alles er tegenin, hij blijft in die tent wonen. Hij zegt niet, ik ga jou slachten. Ik ga jou verbranden. Hij zegt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Kun je dat begrijpen? Zou Abraham nou echt gedacht hebben? Ja, wat zou die gedacht hebben? Hij heeft geloofd dat God hem zijn kind zou geven en teruggeven. Hij zegt tegen de knechten die een eindje bij de berg vandaan wachten, zegt hij. Wachten jullie totdat wij, hij zegt niet ik, totdat wij terugkeren. Geloven. Toch gaat hij door. Als ze op die berg zijn, dan bouwt hij het altaar en hij bindt Isaac erop en hij neemt het mes. Maar hij gelooft niet in de dood van Isaac. Hij gelooft niet in het einde. Dat niet. Hij gelooft in het leven. In de God van de belofte. Die gezegd heeft, in Isaac wil ik het staat zegenen. Daar gelooft hij in. Natuurlijk, daar is alles tegenop gekomen. Hoe moet dat? Hoe moet dit? Hoe moet dat? Maar hij gelooft niet in de ondergang. Hij gelooft in de macht en in de genade van de ontfermende God. En opeens, Abraham houdt op. Daar is al de plaatsvervanging, het offer. Een ram die in de struiken verwacht zit. Voel je dat? Dat levendige van het geloven. Dat Abraham eigenlijk met de hele intentie van zijn wezen, van zijn persoon, zich uitlevert en overgeeft aan de Heere God. Ze staan voor de Rode Zee. Het volk Israël. Nou, ze beginnen al een beetje te morren en te klagen. Maar Mozes zegt, sta vast. Twijfel niet. De Heere zal uitkomst geven. En daar komt de boodschap. Zeg tegen de kinderen Israël dat ze voorttrekken. En dan gaan ze. Door het geloof. Door het geloof. Ja, maar dat water kan wel halverwege. Ja, straks zit je middenin en dan stort dat water weer terug. En dan ben je verdronken en dan is het afgelopen. Nee. God zegt, dit is de weg. En zondaren zeggen, daar gaan we. Hij heeft het zelf gezegd. En ze gaan. Net zoals later bij de Jordaan. Vooruit. En de voeten van de priesters, die raken het water. En er is een pad. Opbaande door de wilde paren en woeste stromen om een pad. Voel je nou? En je zegt, ja, het geloof, dat is niet een van de leerstuk waar ze op concilies en synodes over twisten, misschien soms ook nodig, maar het is iets waar ik eigenlijk mee te maken heb in mijn leven. In mijn leven. Moeder. In de keuken. Hè, kom nou niet zo flauw. In de keuken. Ja. Vader op zijn werk. Kinderen op school. Thuis. Ja. Ja, eigenlijk. Het heeft met alles te maken. Geloof. Geloven. Het is niet zo zoals het op formuliertje staat. Godsdienst. Hervormd. Reformeerd. Protestant. Eigenlijk niet. Eigenlijk is dit de vraag. Dit is de uitspraak. Die in de Zoon gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. De profeet heeft gezegd, toen waren ze aan alle kanten druk bezig, daar herken je je eigen zo in, hè? Aan alle kanten waren ze druk bezig, met Egypte, met Syrië, met die, jongens, hoe kunnen we ons veilig stellen. Hoe kunnen we de situatie redden? Hoe kunnen we de stad, de tempel redden, het land redden? Dat is niet overgave des geloofs. Dat is niet overgeven aan de Heer. En er waren die profeten en er waren nog meer mensen die het met de profeten hartelijk eens waren. Die daar verdriet om hadden. En die zagen al dat gerommel aan. En die zeiden, waarom doe je dat nou toch? In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte geweest zijn. Dat zou eigenlijk het leven van Israël dienen te zijn. Stilheid en vertrouwen. Geloven in de Heere God. Hij zal het maken. Hij die uit 6 benauwdheden verlost, hij zal in de 7e ons niet laten. Maar de Heere zal uitkomst geven. Ja, zeggen de profeten, als je niet vertrouwt, dan word je niet gebouwd. Want dat is alles. Is dat vertrouwen dan zo belangrijk? Nee, de God van het vertrouwen, die het vertrouwen alleen waardig is, omdat hij een waarmaker is van zijn woord. Merk je dat zo in Hebreeën 11, daar wordt niet zonder meer een leerstellig dogmatische uiteenzetting gegeven van het geloof, maar dan gaat het over, wat gebeurt er toch als wij in die tent van het geloof mogen wonen? Wat gebeurt er toch, in welk hoekje of gaatje we ook zitten weggekropen van die tent? Maar wat gebeurt er als we daarin mogen zijn? Nou, ik noemde nou enkele dingen in het Nieuwe Testament, maar in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament is het niet anders. Want in het Oude Testament als nadruk heeft vast en zeker, dat is in het Nieuwe Testament vooral benadrukt in ergens van overtuigd worden. Ergens van overtuigd worden. Je wordt zo door de feiten achterhaald. En door de werkelijkheid Gods overmeesterd, overtuigde Paulus Joden en Grieken dat deze is de Christus. Dat ze overtuigd werden van de waarheid. En die waarheid werd door de genade van God omhelst. Ze gaven er zich aan over. Daarom mag je zeggen, geloof is eigenlijk hetzelfde als toevlucht nemen. Men splitst dat wel eens op, dan zegt men, je hebt een toevluchtnemend geloof. En dan wordt ermee bedoeld, dat is nog een geloof in zijn kinderschoenen, weet je wel. Dat neemt de toevlucht. En je hebt een geloof, dat is vast en zeker vertrouwen. Maar eigenlijk is alle geloof toevlucht nemen. Want het is de overgave aan hem die gezegd en die beloofd heeft. Kijk, die vrouw die zo lang ziek geweest was, die zei, als ik alleen maar de zoom van zijn kleed zal hebben aangeraakt, dan zal ik genezen worden. Je kunt zeggen, nou, die vrouw die heeft nog niet zo'n zuiver geloof, hoor. Nee. Want die hoofdman die wist het beter. Die zei, Heere, spreek alleen maar een woord en uw knecht is genezen. Dat is nog beter. En die andere vrouw, die Canaanese, die zei, ja, Heer, u hebt gelijk. Maar ook de hondekens eten van de kruimkens die daar vallen van de tafel, en zeer Vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde nadat ze geloofde. En haar dochter werd gezond te diezelfde uren. Dat is. Maar de zoon, een kleed, dat is toch meer iets bijgelovig. En toch merk je in dat geloven, dat zoeken van die vrouw, dat innerlijke vertrouwen. Al was ze misschien nog niet zo gereformeerd, zoals wij ons dat voorstellen. En zeggen, ja, daar heb je geen kleed voor nodig. De zoon van een kleed. Maar merk je, menig gereformeerd mens, die komt daar geen eens aan toe. Wat je ziet bij die vrouw. Als ik alleen maar de zoon van zijn kleed zou aanraken, dan moet je toch een fiducia, een vertrouwen hebben. Dat hij het is. Dat hij de enige is die jou helpen kan. Dat je nog niet eens beslag hoeft te leggen op zijn tijd en op zijn aandacht. Want die ben je niet waard. Die ben ik niet waard dat hij stilstaat. Er zijn belangrijker dingen. Daarom stilletjes de zoom van zijn kleed aanraken. Dat is genoeg. Zie je de aard dat toevlucht nemen? Nou, dat betekent dat er een vertrouwen is. Een vertrouwen. Op hem. God die helpt in nood is in Sion groot. Ja, als je dat allemaal zo bedenkt, wat er zo in de Bijbel geschreven staat, en je kijkt dan naar je eigen, wat hou je dan over, hè? Als je naar jezelf kijkt, wat is er een hoop geloof bij ons, dat je zegt, ja, het is eigenlijk de redenering. Het is een gokkie. Het is een noodsprong. Het is een groot houden van onszelf. Het is iets christelijks. Zijn nou eenmaal christelijk. Je moet geloven. Je moet vertrouwen. Of het is een doffe berusting. Een fatalisme. Noodlotsidee van, nou ja. Ik kan er toch ook niks aan doen. Maar dat echte, levendige van het geloof. Wat zijn we daar ver vandaan? Ja, ik heb voor mezelf vaak zo. Oh, nou, je durft het geen eens te zeggen, want ik heb wel eens gedacht, de grootste ongelovige die staat het woord te spreken. Dat een mens toch. Ik, dat je het ziet, dat je daar aan ontdekt wordt. Dat je, wat geloof jij daar nou van? Je vraagt er wel om. Maar geloof je het nou ook? Je vraagt om bekering. Je vraagt of dat de Heere wonderen wil doen. Maar geloof je nou ook dat hij het doet? Ja, maar dat weet je niet van tevoren. Ja, daar heb je het al. Dat klinkt ook zo mooi, dat weet je niet van tevoren. Maar ondertussen zet je zelf eigenlijk alles op alles. Ik zeg niet dat het niet goed is. Maar je zit methodes, je zit dingen te bedenken. Dat je zegt, hoe moet ik dat kind, hoe moet ik die jongen, hoe moet ik dat meisje, hoe moet ik dat nou eens. Maar als je nou gaat zingen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Dan zou je gaan pleiten. Pleiten. Niet, ik heb zulke goede kinderen, ik heb zulke slechte kinderen, ik heb zo dit, ik heb zo dat. Nee, heren, het is uw woord. Ach, lieve heren, het is uw woord, het is uw verbond. Het is toch alles van u. En ik heb wel geen recht voor mezelf niet, en voor de kinderen niet, en voor de kerk niet, en voor dit niet, en voor dat niet. Maar u hebt het toch beloofd. U hebt het toch toegezegd. Heere, hoor. Heere, vergeef. Ja, en met dat je het overgeeft aan de Heere, kan het zijn dat de blijdschap en de troost al in je ziel komen. In de wetenschap, de allerhoogste, maakt het goed. Ik zal naar mijn schapen vragen. De toevlucht bij hem. Ik denk dat wij, oude, harde en verharde en verstokte zondaren die we zijn, soms beter bij de kinderen in de leer kunnen gaan. De kleine kinderen dan. Want hoe groter de kinderen worden, hoe zelfstandiger ze worden. Het lijkt wel of dat daarmee ook een stukje van dat kinderlijke geloof weggaat. En dat wij zelf beginnen te domineren. We krijgen onze bedenkingen, onze tegenredenen. En alles wat er zo bij hoort. Maar als de kinderen nog zo, oh zo klein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar zijn. Zijn niet zulke liefjes, zo bedoel ik dat niet hoor. Je moet niet denken, ik bedoel het niet sentimenteel. Maar dat je zo echt kunt merken. Heer Jezus leeft. Heer Jezus is opgestaan uit de doden. De Heer Jezus die bewaart ons. De Heer Jezus is zo goed. Dan kun je loeren. Je zou zeggen, ja, dat kan natuurlijk niet, maar in dat opzicht zouden we allemaal eigenlijk kinderen moeten blijven. Indien gij u niet verandert en wordt als een kinderke, gij kunt het koninkrijk God niet ingaan. En nou zie je vaak, hoe wijzer wij worden, hoe dommer wordt God. Hoe sterker wij worden, hoe zwakker wordt God. Hoe meer geluk we onszelf menen te kunnen brengen, hoe minder gelukkig kan God ons maken. Ja. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon, met een waar geloof. Zo komt het dat kinderen ook zo makkelijk sterven vaak. Niet altijd, maar vaak wel. Ze geven zich over. Makkelijker dan die oude verstokte vader. Ja. Zo gaat het. Heb je wel eens op gelet dat oude mensen vaak veel krampachtiger vastzitten aan het leven, aan alles, dan kleine kinderen? Ik weet van het kleine meisje van een medebroeder, dat is nog niet volwaardig, men noemt het geestelijk gehandicapt. Die stak de beide armpjes uit naar omhoog, naar de Heer. Toen stierf ze. Het was als een engeltje. Wat groot is dat. En hij nam een kinderke en stelde dat in het midden. Ja. Kind kan natuurlijk erg nieuwsgierig zijn. Maar dat kind weet zich op bepaalde momenten ook over te geven aan vader. Nou, kom op. Moeten we over de sloot? Smalle plankje, vader draagt je wel. Oversteken over de drukke weg. Kom maar, geef vader maar een hand. Geef papa maar een hand. Kapotte knie. Waar moet je naartoe, kind? Naar huis. Moeder! Ik heb zo'n pijn. Kom maar. Ga even wassen. Heel voorzichtig schoonmaken. Een verbandje erom. Ja, waarom ga je niet ergens anders naartoe, kinderen? Ja, naar mama. Mama. Kijk, wat is een waar geloof? Een waar geloof is het te zoeken waar het is, bij de Heere. Vertrouwen dat hij het weet. Het is eens een keer ophouden en je handen laten rusten. En alleen maar zingen. Hij kan en wil en zal in nood. Het is meedrijven op de stroom van zijn genade, van zijn ontferming. Het is tegelijk bidden om de kracht van de Heilige Geest. Dat hij ons leidt en leert in de waarheid. Opdat we ook in ons leven dat geloof mogen beoefenen. Zodat we niet geloven in het geloof. Dat ons geloof het echte geloof is of dat geloof is niet het echte geloof. Maar dat we geloven in hem die zondaren rechtvaardigt. Om niet, zodat we onszelf met alle tekorten, met die debet, met alles wat er is, hè, overgeven. Neem mijn zonde uit meedogen, gunstig weg, gedenk ze niet. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw. Die vers op het aardrijk nederviel. Dat is geloven toch een wonderlijk iets. Ja. Soms zit een mens te huilen. Als die zegt ja. Ach, dat mis ik nou. Ach, dat kan ik niet. En hij heeft er geen erg in, maar de tent is al over hem uitgespreid. De tent. Der samenkomst. Waar Jezus Christus en arme zondaren bij elkaar komen. In geloof. Je hebt misschien geen erg in. Je denkt, ik ben buiten. Maar die zegt, ik ben buiten. Die zit al binnen. en die zegt, ik kan niet en ik wil niet. Die is al gevangen. O, een waar geloof. Nou, kinderen, als nou moeder zegt, je bent jarig, of niet, is een ander feest. Ik heb een verrassing voor je. En je komt met zo'n pak. Dan kan het wezen dat je zo naar moeder kijkt. Meent ze het nou? Is dat allemaal voor mij? Maar je steekt gelijk je eindjes uit. En je begint uit te pakken. Oh, prachtig. En je bent nog niet eens helemaal klaar. De rommel is nog niet opgeruimd. En je vliegt naar moeder toe. Moeder, vriendelijk bedankt dat ik... Dat had ik niet gedacht dat ik dat krijg. Dat had ik nooit gedacht. Ik durf er eigenlijk haast niet om te vragen. Hoe wist u dat nou dat ik dat zo graag wilde hebben? Dat is in het kinderleven zo, hè? Wat is een waar geloof? Daar komt de Heere God met het allergrootste geschenk. Met zijn enige liefde zoon, de Heere Jezus Christus, die een verzoening is voor onze zonde. Komt hij aan. Wie heeft de prediking geloofd? Ja, niemand. Wie gelooft dat nou? En toch, de Heere heeft dat cadeau niet voor niks gekocht. De Heer heeft er niet voor niets zo'n reis voor gemaakt van de hemel naar de aarde. In ons vlees en bloed. De Heer is niet voor niets in de hel geweest. En is veroordeeld tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Niet voor niets geweest. Er staat in de Bijbel, het kan niet voor niks zijn. Hij zal zaad zien om de arbeid. Wat hij gedaan heeft. Dat betekent. Ja. We durven het woordje gelovige haast niet te gebruiken. Want zo gelovig zijn we niet. Maar het betekent. Dat er geloofd wordt. Omdat God het geeft. En hij wil het geven. En hij geeft het. In de kerk. Meestal. Door zijn woord, de prediking van het heilig evangelie. Nou, hoe ouder dat je wordt, hoe meer ga je je schamen vanwege de verdoemelijke zonde van het ongeloof. En mijn oudoom zei op de preekstoel nogal eens, als we in de hemel ons konden schamen, wat zouden we ons schamen? Dat we hem niet hebben vertrouwd. Amen.